I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tony Media.
Goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van...
Ruben Tijl.
Ruben, de podcast.
En als jullie kijken en jullie vragen je af... Hey, wat zitten ze ver uit elkaar opeens? Lijkt dat zo? Nee, dat klopt. Want ik heb hier... zeg 12 centimeter...
Volgens mij is dat 24 centimeter.
Snap je?
Ja, Heimond. Ga door.
Er zit een klein randje aan de tafel gemaakt. Ja. Want ik speel hier nog wel eens poker. Dat doen jullie ook wel eens mee. Ja.
En jij merkt dat mensen in jouw kaarten konden kijken. En toen heb je mijn tafel verlengd.
Ik heb zo'n pokertafelblad, staat erachter. Ja? En die kan je dan op tafel leggen. Maar als je dan aan de kop zit, gaan mensen toch op een gegeven moment met hun ellebogen leunen. En dan floept hij in het midden zo omhoog.
En dan heb je opeens meer muntjes dan je dacht.
Dat is, ja, precies. Dat is oneerlijk.
En dan zit hier ook een klein laadje.
Hé, dat is een aas.
Een aas. Zes heren.
Oh, gek. Nou, klasse. Dus, heb je dat zelf getimmerd?
Dat heb ik zelf getimmerd. Kijk maar, dan kan je hier zien hoe lelijk het is.
Ik wil in een backstage
echt,
een keer...
Maar het is ook echt, ik ben verslaafd aan iets. Ik moet het snel doen. Dat is het wel. We gaan weer gokken.
dat is goed.
Het is niet ambachtelijk.
Het is alles behalve ambachtelijk. Het is alles behalve... Het is ook gewoon, wat heb ik in huis? En daar ga ik het mee doen. Ook hieronder, dat zie je... Nou ja, fuck it.
Nou ja,
het werkt.
Een junkzaaltje nadoen.
Het is jaargang 4, aflevering 167. En deze podcast is te beluisteren vanaf 22 maart. Ja, jaar des heren 2024.
Iedere vrijdag zenden we uit.
Iedere vrijdag is het goede vrijdag gewoon.
Stom om te zeggen. We zenden uit.
Nee. Via Radio Holland, Oranje. Ja. Nee, inderdaad, we droppen hem.
De ene week is het regulier. En dan kun je gewoon gratis en voor niks luisteren. Zitten dan wel campagnes doorheen? Van merken waarvan wij zeggen...
Waar we 100% achter staan.
Ja, dat is zijn waanzinnige merken waar wij mee samen...
Maar dat doe ik al, hè?
En die met ons samenwerken.
Ja. Ken jij één lekkerder borrelnoot dan duivens? Noem. Nee, is het niet. Nee. Daarom sta ik 100% achter.
Ja, sorry. Ja, ik heb wel eens een borrelnoot gehad.
Oh ja?
Maar het was een anonieme noot. Dus ik heb hem in mijn mond gehad. Of zo. Ik heb geen precies.
Je hebt hem... Een paar borrelnoten in je mond gehad waarvan je niet wist van wie ze waren.
Ja. En die waren lekker.
Die waren lekker.
Ja.
En ik, een beetje kazig.
Ik droomde er gewoon van.
Godverdamme. Oké.
En door. Die andere vrijdag. En de andere week, precies. Is petje af. De backstage.
Ja.
Met ook bijzondere verhalen.
Daar gaan we vaak net iets meer de diepte in met elkaar. Ja. Net iets persoonlijker.
Nou, ik hel altijd aan het einde.
Vaak wel.
En ik hou mijn backstage. Ja. Dus dat scheelt ook.
Backstage. We noemen dat backstage.
Het is afgezaagd. Laten we daarop houden.
Goed. Hoe is het met iedereen?
Ja, voordat we een catch-up doen. Ja. Even een kort rondje langs de velden. Want waar gaat deze podcast over? We vertellen allemaal een verhaal. Iets wat ons de afgelopen periode dat we elkaar niet gezien hebben, heeft gefascineerd, heeft geïrriteerd. Iets wat we ongelooflijk vinden. Iets wat we bijzonder vinden. Of iets waarvan we denken, dat moet de ander horen.
Ja.
Die verhalen komen straks. Toch even een tipje van de sluier. Waar ga jij het over hebben?
Over iets heel droevigs. En over Evan Chandler.
Iets wat je moedeloos heeft gemaakt.
Ja, wat, ja. Nou, nee, wel meer echt verdrietig.
Oké. Okay.
Verdrietig.
Okay.
En wie dat is, ga ik straks vertellen.
Ja, okay. Wat wij vertellen, deze verhalen aan de hand van de begrippen fascinatie, inspiratie, irritatie, liefdevol, moedeloos en ongeloof. Ik had zo'n heftige oogst deze keer dat ik heb besloten meerdere... Wat zeg je?
Heb jij privé een collectie planten?
Andere oogst.
Ja, mooi literaire term om...
om wiet te duiden.
Ja. Nee, het ging niet om wiet. Nou, misschien wel. Maar in ieder geval heb ik heel veel verschillende onderwerpen. Ja. En die zal ik kort behandelen. Maar het is bijna een ode aan onze dobbelsteen. Want voor deze begrippen fascinatie, inspiratie, irritatie, liefdevol, moedeloos en ongeloof deden we het aan de hand van een dobbelsteen. Die heb ik hier. Kijk eens eventjes. En ik heb... Voor elk vlak heb ik iets te vallen.
Oké, wat leuk. Ja, ja. Ik ga het hebben over een ereburger van Tokio die dit jaar 70 wordt.
Kijk aan. Ik heb het idee dat hij niet in Tokio woont.
Nee.
Nee, precies.
Ik denk dat hij...
Heel benieuwd.
Ja, nee, ik denk dat... We laten het nog even in het midden.
Ja, heel spannend.
Hoe is het iedereen?
Nou, ik vroeg me af vanmorgen. Toen stapte ik uit bed en toen dacht ik... Je hebt het vorige keer gezegd. Dat je elke dag je bed opmaakt.
Ja.
Als een soort overwinning nummer 1.
Ja.
Doe je het nog steeds?
Ja.
Waarom zeg je dat zo zachtjes?
Nou, omdat ik vanochtend snel weg moest. Ja. Nee, okay. Maar ik ben dus voor het perfecte plaatje in Thailand geweest. Ik heb het heel vaak in het hotel zelfs gedaan. Omdat dan de dag toch iets georganiseerder begon. En ik het gevoel had dat ik het respect had van de schoonmaakploeg.
Ja, natuurlijk.
Jij kreeg fooi.
Nou ja, ik heb het idee, we zijn dan met een grote groep, dat er over je geluld wordt door zo'n ploeg. Van dit is een goor, persoon.
Ja.
Of die maakt zijn wc-papier altijd in een halve dag op.
Ja, daar liggen de onderbroeken binnenste buiten, net met de vieze kant naar boven.
Precies, ik doe dat niet, want ik heb heel veel respect voor andere culturen.
Het is een cultuur. Schoonmaak.
Nederland. Kijk, in Nederland moet je het sowieso niet doen. Want dan ligt alles op straat. Ja. Als je in Nederland in een hotel bent en je doet één ding verkeerd...
Dat staat binnen een half uur op TikTok.
Ja, precies. dus daar kan ik me niks permitteren. Sterker nog, de kamers in Nederland laat ik schoner en beter achter dan dat ik ze aantref.
Ja,
ik repareer alles, ik loop de Luxaflex.
Je loopt met een blacklight langs.
En je geeft zo financieel advies, toch? Van, denk eens daaraan, box 4.
Precies, ja. Box 5. Maar in Thailand was ik daar ook wel druk mee. Dat ik, weet je, dat is toch je loopt langs zo'n mevrouw met zo'n karreltje.
Ja.
En je wil gewoon niet dat ze je nakijkt. Minacht het nakijkt. En ik ga niet zeggen bij wie, maar het zijn bekende mensen. En die zijn niet, waren geen schone mensen. En ik spreek geen Thais, maar ik spreek wel een internationale taal van non-verbale communicatie.
Precies.
En ik zag ze met elkaar smoesen en wijzen.
Wijzen.
En dan heb ik het niet over Danny de Munk bijvoorbeeld.
Nee, Rutte natuurlijk is gewoon een vieze kuiper.
Ja.
Laten we eerlijk wezen, met die telelens waarin je bosjes ligt overal.
Ja, William. Zijn atelier is ook in de bossen. Ja, precies.
William heeft wel een beschuldiging geuit richting
de viesbeuk.
Nee, richting de schoonmaak dat zijn oortjes zouden zijn gestolen.
Oh,
waarom zouden ze alleen je oortjes stelen?
Ja.
En niet al het andere.
Ja.
Toen liet hij mij zien hoe hij met zijn... creditcard de kamer van het hotel open kon maken. Dat was super makkelijk.
Oh.
Dat was je hoeft niet eens te tikken. Toen zei ik, zie je kunt er gewoon in. Ik zei, maar waarom zou de schoonmaak...
Ja, die de sleutel
heeft... toch besluiten om dat te omzeilen... en één item stelen.
Ja.
In ieder geval, hij was ervan overtuigd. Hij heeft ze uiteindelijk gevonden. Want ze hij kreeg een straf, want ze begonnen te piepen. Ze begonnen geluidje te maken s'nachts.
Ja, batterij op.
Piep, iets. En dan kon hij niet vinden. En het was achter zijn bed gevallen.
Kijk,
dus ergens. Afgezien daarvan is William een perfecte reisgenoot. We hebben heel veel plezier met hem gehad. Maar ja, die beschuldiging, ja, daarvan zeg ik wel...
Ja,
ik kan niet meer met je samenwerken.
Ik zag een heel leuk filmpje van jullie. Dan staan jullie in zee.
Ja.
En dan gaat voor de 100ste aflevering. En dan moet iedereen inroepen wat een leuke... Ja. En dan zeg jij daarna... Nee, je moet het enthousiaster zeggen. Nog enthousiaster. En dan rent hij helemaal gillend de camera. En dan berg je... Oh. Nou, dat is grappig.
Nee, het is wel echt heel leuk weer met hem op pad te zijn geweest. Dat was een onbewoond eiland waar we dat opnamen. En vlak voor het einde van het filmpje kwamen echt denk ik 120 Russen het strand op. Echt als niet in het leger, maar
nee, nou ja, zo klinkt het.
Ja,
maar het waren toeristen.
Zo was het ook bijna. William heeft in het hotel een boterham getoast.
Ja.
En die kwam eruit en een Rus pakte die boterham. En toen zei William, dat is dat is mijn toast. En toen zei die Rus, does it have your name on it?
Oh wow.
Ja. Het is 5 sterren prison, is het.
Wauw.
Met Russen in een resort zitten.
Dus het heeft your name on it.
Ja, dus je hebt je
cel. Zo kijken ze ook een beetje tegen landen.
De cel is luxe, maar het is wel... De survival of the fittest, hoor. Daar.
Dus jij hebt je aangesloten bij de Russen?
Nou, nog niet. Maar Thailand is een van de weinige landen waar ze nog welkom zijn. En daar maken ze massaal gebruik van.
Ja. Zullen we dan eens gaan beginnen?
Ik wil heel even nog een kleine shout-out doen voor Angelique. Ik was gisteren in de boekhandel. Ik heb het dus nog niet gelezen. Ik heb het doorgebladerd. Maar wij kennen haar allemaal, Angelique Woudenberg.
Ja.
En zij is met een boek gekomen. Zij is een fysicist van de sterren.
Zeg dat wel.
Het is een boek over haar leven. Ik zou even... Een heel kort stukje van de achterflap lezen. Het was maar één avond. Ik weet dus niet veel. Ik weet alleen dat ik hem een hele knappe man vond. Sst, zei ze daarna. Want het was niet de bedoeling dat mijn vader of mijn zussen ons zouden horen. Je moet het er maar met niemand over hebben. Kom, we gaan opstaan. Want Angelique wordt geboren in de Dapperbuurt in Amsterdam in de jaren 50. Haar gezin is wit en Angelique is zwart. De hoop is dat wanneer iedereen doet alsof het allemaal niet, alsof het allemaal heel normaal is, dat de buitenwereld dat ook zal doen. Toch worden er nieuwsgierige blikken in de kinderwagen geworpen. En ook al is er veel liefde, toch verlaat Angelique op jonge leeftijd haar ouderlijk huis. Jarenlang loopt ze op haar eigen unieke pad, totdat ze na de zelfdoding van haar zoon strandt. In Costa Rica kijkt ze voor het eerst terug op haar veel bewogen leven.
Ja,
ja
het is niet zomaar fysicist. Het is natuurlijk de allerliefste van allemaal. Ja. Die ook altijd stopt met poederen op een moment dat je zegt... ja, ik zit er even doorheen of zoiets. Ja. Wat? Nou, kom zitten. Wat?
Ja. Het is zo ik lief was bij de presentatie, de boekpresentatie. En het was ook echt wel... waar we iedereen het toch wel een beetje over eens. Van als je een beetje down bent of je hebt niet zo'n zin in zo'n opname... of je hebt ook je privé dingen. En je zit even bij haar in de stoel... Ja. Dan ga je in ieder geval weer met goede moed de opnames in.
Ja, en een smaller gezicht.
Ja.
Ja, het is de therapie waar je weer knapper van wordt.
Ja, en je bevindt je nu als bekend persoon in de situatie... dat jouw visagist wel een boek heeft en jij niet.
Ja, dat is... Dat is doelstellingen.
Bitches. Dat is jullie boek.
All right, nou... zullen we dan maar eens beginnen?
Ja, mag ik beginnen?
Trap jij eens af.
Ja. Ik wilde het hebben over ene Evan Chandler. Zal misschien niet iedereen gelijk iets zeggen. Hij was geboren in 1944, doet er verder niet toe. Hij was tandarts in Hollywood. Vrij slecht tandarts, bleek. Had ook sexual harassment, veel klachten... over zijn praktijken. Maar hij wilde eigenlijk scriptschrijver worden. En heeft dat Nou, het is hem nog wel gelukt. Hij heeft nog Man in Tights van Mel Brooks. Heeft hij een co-writers...
Robin Hood credit.
Robin Hood, Man in Tights, een co-writers credit. Carrie Fisher had hem voorgesteld bij... want het was de tandarts van Carrie Fisher. Dus dat heeft hem toch nog...
Carrie Fisher is natuurlijk...
Ja, van Star Wars, ja. Prinses Leia. En een grote bekende van Mel Brooks. Ja, het wel een leuke... Ik geloof dat hij de titel ook had bedacht. Maar goed, daar bleef het een beetje bij. En hij wilde ook wel gewoon gaan produceren. Maar ja, hij kreeg geen voet tussen de deur, nergens. Wat doe je? Hij was inmiddels hertrouwd. Hij had al een vrouw en een kind. Maar die zag hij nooit meer. Maar dat produceren wilde ook niet lukken. Maar toen hoorde hij opeens van... Hé, mijn zoon. Mijn zoon van eerste huwelijk. Die heeft nu een vriendschap met Michael Jackson. Jordan Chandler. Ah, wacht eens eventjes. Ik ga dat eens eventjes aanhalen. Dus hij heeft de contacten met zijn kind weer aangehaald. Maar dat ging ook allemaal niet vanzelf. Toen wilde hij custody. En toen werd dat weer een rechtszaak. Uiteindelijk mocht hij zijn zoon weer eens zien. Voor een week. Toen heeft hij dat kind voor een week gehouden. Daarna eigenlijk niet meer teruggebracht. Want hij ging zijn zoon eventjes kneden. Van, hey, hallo, hier valt wat te halen. En dit gaat over dus de eerste rechtszaak die bij Michael Jackson is aangespannen. Er is dus nu een documentaire na Leaving Neverland. Wat natuurlijk verschrikkelijk was. Als dat allemaal waar is. En dat weet je nog steeds niet. Dat weet je nog steeds niet.
Nee.
Maar er is nu een documentaire op Prime, Square One. En dat gaat dus over al die rechtszaken. En ze gaan wat meer graven in de beweegredenen van die mensen. Want er is geen één rechtszaak die dat het om een straf gaat. In Amerika heb je de civil trial en een court trial. Dus dat het echt dat hij naar de gevangenis moet.
Ja.
Dat gebeurt nooit. Het gaat gewoon om civil, want dan gaat het om geld.
Ja, precies.
En hij was daar de eerste in. En het is gewoon, ja... Het is gewoon een gek, deze kerel. Ik geloof het zelfs van die documentaire niet. Maar het schijnt dat hij zelfs zijn kind heeft gedrogeerd. Met als tandarts heeft hij pijnstillers.
Mm-hmm.
Er zijn wel getuigen dat hij dus bij een advocaat... laten we even luisteren naar die... Hij vindt een advocaat, hij is op zoek naar een advocaat. En hij gaat dan bellen met zijn ex... om uit te leggen wat hij van plan is... En op een gegeven moment doet hij dat vaker en zij gaan dat opnemen. Want zij zijn inmiddels ook bevriend met Michael Jackson. En ze denken van ja, dat moeten we toch wel misschien even opnemen, want het gaat niet goed.
Dus hier horen wij hem, horen ze een plannetje uitleggen.
Hier horen ze een plan uitleggen aan de nieuwe man van zijn ex-vrouw.
Sell one more record. This attorney I found. I mean, I interviewed several, and I picked the nastiest son of a bitch I could find. Once I make that phone call, this guy is just going to destroy everybody in sight in any devious, nasty, cruel way that he can do it. And I've given him full authority to do that. It'll be a massacre if I don't get what I want.
If I go through with this, I win big time. I will get everything I want, and they will be destroyed forever. They will be destroyed. June is going to lose Jordy. She will have no right to ever see him again.
Yeah.
That's a fact, Dave. That's what's
going to happen. Does that help?
Career will be over.
Does that help Jordy?
Michael's career will be over.
And does that help Jordy?
That's irrelevant to me.
Dus ja, nou, je hoort het. Zelfs als zijn, als er gevraagd wordt, is dit wel goed voor je zoon?
Ja.
Dat is irrelevant.
Ja.
Zo gek is het. Want hij heeft gewoon 20 miljoen nodig voor een film.
Ja, ja, ja.
Voor zijn eerste productie. Kijk, nogmaals, je weet het nog steeds niet.
Nee.
Want Niemand is erbij geweest behalve die twee mensen. Maar het wordt wel duidelijk hoe deze man erin staat. En hoe hij het doorzet. En hoe fanatiek die is. Wat uiteindelijk de deur opent voor meerdere mensen om dit te gaan doen. En nooit een civil of nooit een court voor.
Nee.
En ik vond het toen altijd al gek. Tuurlijk, Michael Jackson kocht het af uiteindelijk. En dan denk je, ja, als je onschuldig bent, dan doe je dat niet. Maar wat gek is, en dat vond ik toen al. Stel als je als kind, of als jouw kind wordt verkracht door een miljardair. En die zegt dan, nou weet je wat, ik betaal 20 miljoen en dan hebben we het er niet meer over.
Ja.
Dan ben je toch woest.
Ja.
En dan ga je toch juist doorzetten. Want het is toch geen straf.
Nee.
Tuurlijk, ook daar kan je je kanttekeningen bij zetten. Want mensen hebben gewoon geld nodig en zo. Maar nu kom je erachter waarvoor hij geld nodig had.
Ja, ja, ja.
Want hij heeft een slecht leven.
Ja, als ouder gebeurt, dan wil je er alles aan doen dat die man en in de gevangenis komt.
Ja.
En dat hij het nooit meer kan doen.
Precies.
En dan is inderdaad 20 miljoen en dan je mond houden.
Nou ja, en hij was gewoon, hij is miljardair. En er waren ook mensen natuurlijk die zeiden, nee, want hij is failliet. Maar hij is, ook zelfs journalisten zeiden dat. Verbaasde me ook altijd al. Hij is niet failliet en hij kan niet failliet raken. Om een voorbeeld te geven. Elvis Presley. Ik was in de Graceland. Daar werd verteld dat Priscilla Presley 1 miljoen dollar per maand krijgt. En dan kunnen zij dat exploiteren. Dat door een bedrijf. Gewoon alleen al wat daar binnenkomt op bezoeken van het huis. Dat gaat met Neverland ook ooit gebeuren. Om maar een voorbeeld. En wat er binnenkomt aan geld, aan royalties.
Ja.
Er is nooit een bank geweest die niet credit wilde verstrekken aan hem. Ja, hij kan niet failliet raken. Dus dat is onzin. Dus 20 miljoen is helemaal geen straf. Dat is gewoon het treurige eraan. Want het wordt wel steeds duidelijker dat best wel veel van die mensen die daarna ook nog hebben geprobeerd geld te halen en wat ook gelukt is. Dat waren gewoon echt gewoon gekken die op geld uit waren. En ook die jongen uit Leaving Neverland.
Ja.
Die was zelfs getuige geweest. Want ik heb die film nooit gekeken. Ik ben hem laatst maar eens gaan kijken. Nou, ik heb hem niet afgekeken, want ik kon er niet aan. Maar ik heb wel nog verder erop ingedoken van wie is die? Was Owen Russell. Nou, ik doe het, een van die jongens. Die was daar ook al jaren, kwam hij daar, als kind al. Mm-hmm. Als winnaar van Australische Michael Jackson-imitator. Hij was 5 of zo. Daarna mocht hij daar komen. En die heeft altijd voor hem getuigd van, er is nooit iets gebeurd, er is nooit iets gebeurd. En nu, na zijn dood, komt hij met deze documentaire. Daarvoor bleek hij dus al een boekdeal te willen krijgen. Heeft hij niet gekregen. Al die testimonies van hem, die kloppen niet.
Ja, precies.
Er klopt gewoon helemaal niks van. En daarbij, door dit alles is er door de FBI een onderzoek gestart dus naar hem, naar Michael Jackson. Hij is zelfs, weet je, is een naki, weet ik veel. Hebben ze hem onderzocht. Ja, hij heeft alles gefotografeerd. Zijn pik en alles. En zijn billen. En is helemaal naakt, hè? Omdat getuigenverklaringen hem gingen beschrijven hoe hij eruit zag. En daarom konden ze dat doen. Maar goed, ze hebben in 10 jaar zijn landgoed echt meerdere malen leeggehaald. Alles. Computers, boeken, op zoek naar alles. Ze hebben nooit iets gevonden. Nooit. Ja. Nooit één foto van een naakkind. Geen zoekgeschiedenis in zijn computer naar kinderen of iets met pedofilie te maken heeft gehad. Ja, dat is ook wel knap hoor. Als je echt zo'n hardcore pedofiel bent.
Ja.
Dat je dat dus. En psychologen die zeggen, ja, hij heeft niet de eigenschappen verder van een pedofiel. Hè? Er zijn meerdere zaken met pedofielen. die lijken totaal niet op dit. Dat is nogmaals, je weet het niet. Ja, heel ander profiel. Maar als je dan want we hebben daar altijd veel over gelachen en grappen over gemaakt. En hem... het is gewoon verschrikkelijk als hij het zou hebben gedaan.
Ja.
Maar ik moest laatst denken, want een kennis van mij is jaren geleden beschuldigd. Hij was leraar op een middelbare school. En... wisten we het ook niet. Wat is er gebeurd of zo? Hij is daar uiteindelijk ontslagen. Zijn huwelijk is op de klippen gelopen. En, hij is weer hertrouwd. Hij heeft een nieuwe school. Maar dat achtervolgt hem nog steeds. En niet lang geleden is degene die hem beschuldigd heeft... naar voren gekomen en gezegd het was allemaal gelogen. Maar wat een hel hij heeft moeten doorstaan. En het ben je nog maar gewoon alleen een leraar op een school. En dit is gewoon de bekendste persoon ter wereld. Dus het was het grootste nieuws ook ooit. Ja. Echt in 10 jaar. Iedereen dook er bovenop. Het kijkcijfers gingen... Dus dat ging ook maar door. Ik vind, als het zo is... dan ben je gewoon eigenlijk bijna medeverantwoordelijk voor de dood... van Michael Jackson. Ja. Maar goed.
Maar je kan het nooit zo stellig zeggen. Want precies wat je eerder zei, je weet het niet.
Nee. Je weet het
en hij was Wacko Jacko. En er waren rare feestjes. En hij had een aap als huisdier. Dus het waren allemaal al... Ja. Dus iedereen vond het alleen maar logisch om... dit gekke past er ook wel bij. Dit gekke past er ook wel bij. Dit zou ook wel weer kloppen.
Ja, ja. En laten we eerlijk zijn. Stel, jij kent... Stel, jij bent het. Dat jij hier slaapfeestjes hebt met allemaal kinderen. Wat denk je dat mensen dan zou over je zeggen?
Ja. Dat is niet te vergelijken. Is... Kijk, ik ben gewoon...
Nee, natuurlijk, jij hebt een gezin. Maar stel, stel dat je het over een willekeurige acteur hebt... of een musicalster... die redelijk succesvol is en geen relatie heeft... of daar niet bekend om staat. En die nodigt kinderen uit om bij hem te blijven slapen. Ja, dat...
Nou, dat vind ik al gek van die ouders dat die dat dan...
Serieus.
Ja, oké, maar ik bedoel, je kunt... Dus het is niet te voorkomen dat je dan verhalen krijgt.
En er zijn...
Zeker, maar verhalen is tot daartoe, maar... Dit gaat gewoon...
En dus
want hij werd een verdienmodel.
Het werd gewoon een verdienmodel.
Ja. En dat helpt helemaal niemand. Nee. Niet de betrokken
niemand,
kinderen.
Niemand.
Niet.
Die Jordan Chandler heeft uiteindelijk een... want die vader, die Evan Chandler... heeft nog voor 60 miljoen nog een keer geprobeerd...
Ja.
hem te suwen. Die Jordan die heeft met allebei zijn ouders... gebroken.
Ja.
Die heeft zelfs een, hoe zeg je dat? Een straatverbod op zijn vader gehad. En die leeft nu anoniem. En die Evan, die vader, die heeft, ik geloof 4 weken na de dood van Michael Jackson zelfmoord gepleegd. En er is nog een andere vader die van een ander kind, die ook dezelfde manier zo is gaan suwen, die heeft ook zelfmoord gepleegd.
Wat?
Ja, dus het komt mij steeds meer over van dat het gewoon allemaal bullshit is. Dat ik denk van, dat moet wie of, kijk het, nog steeds, hè, het kan, maar als het niet zo is, deze man zijn leven is geruïneerd en die heeft gewoon is verzand in pijnstillers en drugs. En dat is dood geworden.
Ja.
Nou, niemand is hierbij geholpen.
Nee.
Nou.
Potverdorie. Ja.
Square One. Square One.
En ja, dat is het dus een nieuwe documentaire... Ja. over alle aanklachten die Michael Jackson heeft.
En dan gaan ze daar meer... op in wie dat dan zijn en wat er van
gekomen is, wat het bewijs er boven tafel is.
Ja.
Hoeveel kinderen bij benadering hebben bij hem gelogeerd?
Nou, heel veel. Want die komen gewoon aan het woord ook.
Ja.
Die vinden ze ook. Die zeggen, het was waanzinnig. Ja. Hij ging gewoon naar de poort, daar stonden we. En weet je, we mochten gewoon binnenkomen. En hij zei ook van, we liggen hier al een week voor de deur en zo. En hij zegt, nou ja, weet je, ik ben hier vandaag en morgen nog. Maar jullie mogen blijven de rest van de week. Jullie krijgen de royal treatment. Ze mochten overal naar binnen. Was geen kamer waar ze niet in mochten.
Nee. Maar het is heel gek, hè? Het is gewoon heel gek.
Ja, maar ja.
Dat je tegen kinderen zegt, kom maar in mijn huis en ga maar slapen. Iemand had moeten zeggen, oké, stop.
Ja.
Stop. Ja. Stop. Dit wordt helemaal niks. Dit, nee. Michael Jackson, wordt één grote bak ellende.
Ja. Ja, of had je de hele tijd iemand bijgemoeten.
Je bent niet beschermd. Ja, het is alsof je karren vrachten drank naar binnen laat brengen.
Ik drink helemaal niet. Weet je waarom het niet gek was? Het was... Kinderen waren de enige die niet per se iets van hem wilden.
Nee,
tuurlijk, nee, maar kinderen zijn puur.
De theorieën erachter, die kan je makkelijk opdiepen natuurlijk. Als je denkt, deze man is gestopt met groeien toen hij kind was. Omdat vanaf zijn achtste was wereldberoemd.
Iedereen wil altijd de hele tijd iets van je.
Ja, ja precies.
Als je dan eindelijk mensen vindt die dat niet willen. En
ja,
gewoon
exact.
En zeggen, ik heb hier 10 superzokers.
Ja.
Kom.
Ik snap het, maar ik snap
een waterballonnenwedstrijd houden.
Ik snap het, maar Paul McCartney, daar willen mensen ook wat van. En zo kan ik echt nog wel een hele lange lijst opnoemen van mensen die
ja, maar
die
Paul McCartney heeft wel een normale jeugd gehad.
Ja, precies. Maar dat, ik denk dus dat daar...
Nee, maar ik begrijp het. Ik begrijp dat hij zich alleen met kinderen kan...
identificeren.
Dat hij daar goed mee kan relaten. Mm-hmm. En dat hij op een andere manier naar hem kijkt. Maar om nou gewoon de poorten open te zetten en zeggen, kom maar binnen. Dan weet je dat dat niet goed afloopt.
Nee, het is een beslissing van een kind.
Ja, ja. Het is ook niet goed afgelopen, dus die conclusie kunnen we trekken.
Die kunnen we makkelijk trekken.
Precies.
Maar wat een verdriet. En ik vind het toch ook
het is heel mooi
om te zien. Ja, het spijt me dat ik het zeg, maar je bent zo enorm fan van die man, van zijn muziek, dat zit je gewoon. Ik zie dat het je aangrijpt.
Ja. Want bedoel, stel dat hij nog wel had geleefd.
Ja, zeker. Nou, leuk verhaal. Leuk, boeiend, mooi. Weer wat geleerd.
Klasse. Ik zag je ontzettend inhouden.
Ik luister. Maar het enige is dat je denkt, het is gewoon. Het is namelijk aan twee kanten niet te bewijzen. Dat is zo. Het is gekmakend, is het.
Ja.
Je zou willen dat alles gefilmd was. En dat zij uiteindelijk ook niet willen, natuurlijk.
Nee, maar zeker niet.
Nee,
maar voor mij gaat het gewoon om dat je ziet dat Rupi gewoon als echte diehard fan verdrietig wordt van al deze verhalen.
Ja.
Dat vind ik toch...
Er zijn veel artiesten die jou als fan zouden kunnen gebruiken.
Dat bedoel ik. Ja.
Zo.
Ja. Zo. Omdat jij zou echt door het roeien en ruiten ga je.
Ja.
Van wie zou jij als fan in te huren zijn? Wat zou je per maand willen hebben?
Ja.
Gewoon een dedicated fan.
Ja, maar dat kan
niet. Maar ik wil...
Heb jij een fan nodig?
Nee,
we gaan hier nog op terugkomen.
Ja? Stel dat je 25.000 euro en al je onkosten worden gedekt. Ben je dan in te zetten als fan?
Britt Dekker, ben ik super fan.
Bam.
Ja, je moet meer in de hoek van de controverse zitten.
Wat zij met die paden doet.
Oké.
Okay. Nee,
maar zou je fan kunnen... Als ik zou zeggen, we zijn met een grote rebranding bezig van Ali B. Je krijgt 25.000 euro per maand. Je onkosten, je gaat een keer naar Dubai en naar Marokko. Maar ook gewoon bonnetjes van een broodje kroket. Wordt allemaal vergoed.
Mm-hmm.
Ben jij dan ook zo vurig fan van Ali B?
Dat wordt dan toch moeilijker. Ja. Dan luister ik
is het weer. De muziek?
Het is de muziek.
Oké, okay. Duidelijk.
Het is de muziek. Laten we het muziek noemen.
Het is
door.
Dus niet te koop.
Alhoewel, het grappige is, zijn beste nummer heet Groupie Love.
Kijk, we moeten door. Dank voor dit ontroerende en heftig verhaal, Ruben van der Meer. Wij zijn al een paar podcasts bezig om vragen te krijgen van de luisteraars.
En in contact te komen.
Ja. In contact. We willen met jullie in contact.
Kijk, we doen het. Kijk, we zeggen natuurlijk wel, we doen het voor de luisteraars. Ik ben heel eerlijk. Ik vind het gewoon lekker om mezelf te horen praten. En ik vind het super dat er ook mensen naar luisteren. Weet je, doe je ding. Maar dat lullen en dat zenden. Mezelf horen filosoferen. Ja. En
heerlijk. Heerlijk.
Daar knap ik
als
helemaal
een goed glas wijn.
Maar goed, mijn therapeut zegt wel, het is belangrijk ook om je publiek te erkennen.
En zijn vraag laten stellen, zodat je weer kan. Zenden.
Ja. En daarvoor familie noemt hij ook publiek.
Dus hebben we dit in het leven geroepen. En het is eigenlijk vrij simpel, luisteraar.
Ja.
Heb je een vraag waarvan je denkt, nou, ik zit met iets.
Nee, we moeten het niet zeggen, heb je een vraag?
Ja, dat is het.
We moeten zeggen, heb je een probleem?
Ja, precies.
Dat is
want wat we nu krijgen, luisteraar.
Ja.
Ja, nee, zet je auto maar even langs de kant van de weg. Of ga maar even zitten op dat bankje, want je bent aan het hardlopen. Heel neurotisch. Ja. Dat vind ik het neurotisch, hè? Ja. Naar een podcast luisteren.
Laat de hond maar even los.
Ja, precies. Ja. Het is best wel simpel. Een vraag. Maar wat krijgen we dan? We krijgen dan vragen aan ons.
Wat is jullie meest emotioneel belaste nummer?
Nou ja, weet je, we zijn al heet het aan het woord over alles wat we vinden, voelen, denken. Dus,
Totally Eclipse of the Heart. Ja. Bonnie Tyler.
Ah man, wat een nummer. Oeps, I did again. Ja, over iemand die terugvalt in een alcoholverslaving.
Oeps, I did it again. Net zo'n blikje open gaan. Oeps, I did it again to my liver. Jouw
is van Michael Jackson?
Tuurlijk.
Smile.
Smile. Oh ja, nou, Charlie Chaplin.
Dat is van Charlie Chaplin.
Michael Jackson zingt het.
Tenminste, ontkent Michael Jackson dat hij dat Charlie Chaplin dat heeft geschreven?
Nee,
precies. Nou, dan is het
super grappig.
Deze vraag van Oscar is wel heel grappig. Maar het is dus nog steeds niet, lieve luisteraar, waar we naar op zoek zijn. We willen jullie problemen oplossen. Dus iets waar je tegenaan loopt. Wat je van je thuis denkt: dit gebeurt me altijd. Ja. Waarom is dat zo? Help, please. Ruben, schijn jullie licht over deze duisternis.
Problemen in je relatie. Budget. Misschien kom je niet uit elke maand.
Ja.
Weet je, ik weet heel veel van geld.
Ja. Ik vind wel. Dit bruggetje, het was relatie en geldproblemen.
Ja.
Jij bent gewoon dan weer op zoek naar alleenstaande huismoeders. Die de eindjes niet, dat denk ik dan. Die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Die je dan even gaat helpen.
Ik kom u even helpen met een stukje maand. Oh.
Ja.
Nee, dat is niet netjes. Dat willen we dus niet. We willen jullie problemen oplossen.
Dat willen
dus,
we wel.
Misschien heb je ook op je werk problemen. Ben je op iemand verliefd, maar durf je het niet...
Werk, want... nee, wacht, dan ga ik nog even...
Work on it. Nee. Maar deze vraag van Oscar is wel heel grappig. Wie van de drie zou het langst in de wildernis overleven?
Kijken jullie allebei mij aan?
Ja, ik gok toch op jou. Ja.
Ja.
Maar je hebt ook wel echt in het leger gezeten, dus jij weet...
Ik weet...
Nog dingetjes.
Nog dingen.
Hoe je je schoenen moet poetsen en je riem.
Maar masturberen put uit, hè? Dus de eerste paar dagen ben jij misschien nog
Weet je hoeveel proteïne er in je eigen zaad zit?
En dan denk je opeens bij dag drie... Wat gaat Ruben achteruit? Ja, die zit er weer in een masturbatiestorm.
Ja, weet je wat? The circle of life.
Masturbatiestorm.
Belangrijkste aan overleven in de jungle is... blijf rustig, spaar je energie. Maar dan zie je hem achter een palmboom. Is hij weer gel geworden van een kokosnoot of zo?
Nou, en als het enige als moet die overleven dikker... waar kokosnoten zijn...
En de enige die dikker wordt, maar wel ongezonder. Wat is het? Je vindt zo'n blik.
Ja.
Ja.
Nou, is dat een antwoord?
Heb je nou
is dat
zin, een antwoord?
Vraag? Kijk, heb je nou je zin?
Nou hebben we dus niemand geholpen.
Nee.
Iedereen heeft nu een gore minuut gehad. Nou, sorry daarvoor. Nou, dus kortom, heb je een probleem? Stuur het naar Ruben Tel Ruben.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Goed, zal ik dan?
Ja.
Ja.
Oké. Allereerst, ik heb een film gezien. In deze film zitten Sylvester Stallone, Robert De Niro en Kim Basinger. Wat voor film is het? Wat voor genre film denk je?
Is het Ronin?
Nee, ik vraag dus niet naar de titel. Wat voor genre film denk je bij die drie? Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kim Basinger.
Comedy.
Ja, dat is het goede antwoord. Ja, maar ik had gedacht, dat raad je niet. Nee. Het is inderdaad een comedy.
Ja, maar het was ook een beetje, het zat hem in de vraagstelling. Want als je zou zeggen, het is een thriller.
Ja, maar je denkt toch meteen bij die drie, denk je, dat is wel een maffiafilm.
Nou, Stop or My Mom Will Shoot. Ja. Ik weet niet of jij die comedy kent, met Sylvester Stallone.
Ja.
Die is laatste geworden op een internationaal comedyfestival. Duizenden inzendingen. Misschien wel de slechtste comedy uitgemaakt.
Ja, weet je dat toch het verhaal dat ze Schwarzenegger hadden gevraagd voor die film?
Ja.
En die zei, jezus, wat een kutscript is dit. En hij was toen aan het concurreren echt met Sylvester Stallone. En toen hadden ze gevraagd van, als jij het niet wil, dan vragen we Sylvester Stallone. Dan moet ik eventjes laten blijken dat ik het wel wil. En dan gaat Sylvester Stallone namelijk zeggen, dan wil ik hem.
En zo geschieden.
Schrikkelijk kut.
Robert De Niro, King of Comedy. Martin Scorsese, over een stand-up comedian die een talkshow host gijzelt.
Ja.
En Kim Basinger, My Stepmother is een alien met Dan Aykroyd.
Inderdaad.
Ze hebben we alle drie een comedy-achtige film.
Maar goed, als ik die drie zie staan bij een film, dan denk ik eerder aan misdaad.
Kleine,
of
kleine, aan kleine, beperkte filmwereldje. Ja.
Maar goed, het is een comedy. Ja. En de comedy gaat over, je gelooft het niet, boksen. Kennen jullie de film Grudge Match? Want daar heb ik het over.
Nee.
Nooit gezien. 2013. Ik heb hem in een vliegtuig opgepikt. En het is niet zomaar een comedy wat ik zei, maar het is over boksen. Kortom,
gaat het ook over Sly, een videogame?
Is het? Ja. Sly gaat boksen tegen Bobby. Kortom, het is Rocky versus Raging Bull.
Ja.
Ik ga jullie heel even meenemen in de box office. Dat doe jij altijd. Het is in dit geval echt komisch.
Voor de luisteraar, Rocky kent iedereen. Maar Raging Bull is echt ook wel een...
Kom ik zo op. Dat is, is daarna genoemd. Staat op plek 4 van de beste iconische All-American movies of all time.
Ja.
Grudge Match heeft 45 miljoen opgeleverd, kostte 40 miljoen. Raging Bull heeft 23,4 miljoen opgeleverd, kostte 18. Maar heeft ook een Oscar voor beste acteur gekregen en is nu beschouwd als een van de beste films ooit. Fourth greatest American movie of all time. Rocky heeft €860.000 gekost. Heeft 225 miljoen opgeleverd. De recensies over deze film zijn niet mals. Watching De Niro en Stallone piss all over their most iconic roles provides no pleasure. It made me feel sad, sad, sad. Peter Bradshaw van The Guardian called the film a preposterous, worthless mediocrity. Ja, dankjewel. Never have I yearned more passionately to climb into my time machine and journey back to before my memory of Raging Bull was needlessly trashed by this incredibly depressing and worthless mediocrity. Oké, hij is ook niet goed, maar ik heb toch best wel af en toe hardop gelachen, gegrinnikt. Er worden heel veel fat jokes gemaakt, echt. Old school fat jokes, old school old jokes, old school short jokes. Want Kevin Hart zit er ook in. Af en toe hard op grinniken. De montage laat Stallone weer gigantische tractorbanden omduwen. Net zoals als hij tegen de Rus gaat trainen. Alleen deze keer lukt het niet. Hij trekt wel weer een vrachtwagen voort. Dat lukt dan wel.
Dat natuurlijk.
Die gaat wel. Kim Basinger is deze keer de vrouw die zegt, wil je alsjeblieft niet. Het is gewoon precies zoals Adrian die ook smeekt, ga alsjeblieft niet vechten. Dat is nu Kim Basinger die rol op zich heeft genomen. Ook leuk dat de bokstrainer van Sly in een scootmobiel naar de ring gaat. Ze hebben de echte Amerikaanse ringspeaker, Michael Buffer. Die dus bekend is van de film Let's Get Ready to Rumble. En nu ik dit gezegd heb, krijgt hij weer geld. Want hij heeft dus trademark op die zin. Mm-hmm. En daarom is hij nu goed voor $400 miljoen.
Wauw.
Terwijl hij dus alleen maar boxers heeft aangekondigd, hè?
Ja.
En eens, ja, en heel, heel slim.
Een klap heeft geïncasseerd. Nope. Ja, van de belasting.
Ja. Maar het allergrappigste van de film is, tijdens het gevecht, je weet niet voor wie je moet zijn.
Nee, je kunt je niet identificeren.
Nee, want je denkt, nee. Ja, maar ik wil nu... Oh, ja, nu precies. Gaat hij neer. Nee, hij mag ook niet verliezen. Niemand mag verliezen.
Nee,
ja,
dat onhandig.
Het is, nou, dat is het. Het is een onhandige film. Goed. Ik heb ook voor jullie een boek. Ga ik niet doornemen. Maar het heet Jeanne de Leugenaarster.
Oh.
Ik kon het niet laten liggen. Ik heb de achterflap gelezen. En dit is de... ik vind meest selling achterflap die ik ooit heb gezien in een boek. Biografie van het gevaarlijkste wijf van Amsterdam.
Wauw.
Hoerenmadam en prostituee Adriana Valkenburg, Schiedam 1894, was in de jaren 20 en 30 een van de kopstukken van donker Amsterdam. Vanwege haar extreme onbetrouwbaarheid kreeg zij in de onderwereld de bijnaam Jeanne de Leugenaarster. Bij de politie stond zij te boek als het gevaarlijkste wijf van Amsterdam. Klanten werden in haar bordelen stelselmatig beroofd. In de Tweede Wereldoorlog werd Valkenburg veevrouw, tipgeefster van het beruchte bureau Joodse Zaken dat op Joodse onderduikers jaagde. Met de Duitse chef van Joodse Zaken Otto Kempin kreeg ze zelfs een verhouding. Valkenburg heeft tientallen ondergedoken Joden verraden die vervolgens zijn vermoord in vernietigingskampen. In de officiële geschiedschrijving komt zij echter niet voor. Na de oorlog kwam Valkenburg in één cel te zitten met Ans van Dijk en Betje Weri, de drie grootste landverraadsters bijeen op een paar vierkante meter. Valkenburg werd ter dood veroordeeld, maar kreeg uiteindelijk gratie. In 1960 kwam zij weer vrij, waarbij de beroemde majoor Boshart van het leger des Heils werd belast met haar reclassering. Dit is toch gewoon een script voor een drieluik. Ja. Dat is ook niet zo gek, want Bart Middelburg, de schrijver van Dezes, heeft ook het boek geschreven, het verhaal van Riphagen.
Dat wil ik net zeggen. Ja, het is precies. Gewoon de vrouwelijke Riphagen.
Ja, maar dit is dus van...
Daar zit ook een film in, hoor.
Ja. Precies.
Ja, hè? Goede film zou dat kunnen opleiden.
Maar heel even, stel je voor dat wij in de jaren 20 en 30 van donker Amsterdam actief waren. Wat zouden onze bijnamen zijn geweest?
Sta je open voor bolle...
De woedende onderkin.
Ja. Sta jij open
mensen
voor...
Mensen zouden jaloers zijn. Hoe komt hij? Hoezo eet hij zo goed?
Ja, precies. In de jaren 20 is het wel een statussymbool, hoor.
Waar haalt hij dat vandaan?
Oké, jullie. Wat zouden jullie bijna zijn? Stop.
Nee, ik ben nog niet helemaal uit.
Nee, we hadden het meer over jullie.
Ja.
Oké.
De leverlegende. Zo zou
het. De leverende legende,
zou jij zijn.
Of de legendarische lever. Ja, precies.
Jouw bijnaam zou zijn...
De held. Gewoon simpel.
De held.
Gewoon de held. Ik weet nog niet waarom.
Bas
de held.
Nee, Basturbatie. Bassie! Maar iedereen weet wat er mee bedoeld wordt.
En jij?
De rechtvaardige.
Ja?
Ja.
Niet de accountant.
Ja, recht.
De, ja, accountant. De rechtvaardige accountant. Nou, prima.
Graaiende gier.
Oh, jongen.
Graaiende gier.
Ik weet niet wat Ronnie Flex over mij verteld heeft. Hebben jullie gezien dat hij...
Ja.
Een korte side story. Ronnie Flex heeft een demonstratie georganiseerd tegen zijn platenlabel.
Tegen Topnotch. Kees de Koning.
Kees de Koning.
Ja, dit was eergisteren in Rotterdam. Ja. Een betoging met fans.
Voor het kantoor?
Nee. Het was ook een opname voor een clip.
Het was ook al, ja.
Ah.
Case closed.
Oké.
Okay. Stopnotch.
Stopnotch. omdat hij het niet eens is met het contract wat hij heeft getekend.
Ah.
Ja.
Ja, dat is...
Dat is lastig, hè? Van een getekend contract. Maar hij was 20 toen hij het tekende.
19 zelfs.
Dat vind ik ook lastig, want je bent volwassen.
Ja.
Ik probeer het een beetje... Maar wat hij zegt, ik heb 75% van het werk gedaan. En 8% gekregen. Dat is wel weinig.
Ja.
Nou ja, precies. Het is... Wat je hem wel moet nageven, is dat het gewoon weer... Het verandert dus nooit.
Nee.
Altijd worden die artiesten genaaid.
Maar jij kent Kees.
Ja.
Zou hij dan niet moeten reageren? Van...
Ja, ik denk dat hij dat nog...
Weet je wat ik het lastige aan vind? Je kan nooit zeggen, ik heb 75% van het werk gedaan.
Nee.
Dat is een moeilijke... Je kijkt, een percentage kun je hard afspreken.
Ja, precies. Een vergoeding percentage.
Ik wil 8% van 100 euro. Ja. Maar je kan niet zeggen, ik heb 75% van deze podcast gedaan.
Nee.
Dat is moeilijk.
Moeilijk vast te stellen.
Ik ben benieuwd.
Het is zeker moeilijk vast te stellen, maar het is wel... Het verandert gewoon niet. Nee. En dat, weet je... Topnotch was wel van hip-hop. Hip-hop ging alles anders worden, weet je. Het is nieuw, dat gaan we anders, weet je. En hij was ook fan. Uiteindelijk is Topnotch ook gewoon een platenmaatschappij. Ja. En die kunnen dus dingen zeggen. Ja, maar ik was wel heel jong en het is niet echt helemaal eerlijk. Ja, nee. Maar je hebt getekend.
Nee, dat is waar.
En ze zeggen niet, ze zullen niet zeggen, ja, het is...
Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Want je kunt moeilijk zeggen... Ik in 92% van jouw inkomsten.
Nee.
Dat is zelfs bij Elvis niet gebeurd.
Nee.
Nou, hij kreeg 50%.
Ja, nou ja, dat is echt veel, veel betere deal dan 92% of 8.
Ja.
Ben benieuwd. Ja. Wordt vervolgd. Houd in de gaten. Terug naar jou.
Terug naar de ode aan de dobbelsteen. Ja. Sport. Heel goed sportnieuws, jongens. Ik heb fantastisch sportnieuws. We worden Europees kampioen. Ronaldo en Messi hebben een liefdesbaby gekregen en hij is Nederlands. Hij heet Joshua Zirkzee en hij gaat ons absoluut Europees kampioen.
Ja, die speelt in Italië.
Bologna. Heel goed. Ja. Staan verrassend vierde.
Ja.
Maar als je zo'n clipje ziet op YouTube waar dan alle geslaagde momenten achter elkaar worden geplakt, dan denk je, dit is een god. Hij is een god op het voetbalveld. Maar hij maakt zeer veel indruk. Helaas is hij nu geblesseerd. Kan hij niet deze interlandperiode laten zien hoe goed hij is.
Blijft een hele grote verrassing. Nou ja, goed.
Oh. Maar echt, Joshua Zirkzee, onthoud die naam.
Kijken jullie nog wel eens dat Amerikaanse voetbal nu op ESPN? Wordt s'nachts Inter Miami.
Ja, Miami wordt wel eens...
dat is heerlijk, man. Gewoon Messi...
Suarez.
En Suarez met z'n tweeën in een iets lagere competitie.
Iets.
Ze shinen. Het is echt... Alles lukt. Heerlijk.
Ja. Nee, het is... Maar ja, als je tegen D4 gaat spelen, ja. Trouwens, even leuk. Joshua Zirkzee is via Bayern München naar Anderlecht gegaan. En toen dus verhuurd aan Bologna. Maar weet je waar hij in de jeugd heeft gespeeld?
ADO Den Haag.
Precies.
Ja.
Hij heeft in de jeugd bij ADO gezet. Ja. Dat is toch klasse? Nou goed.
Nee, maar daar dat is niet iets wat we bij ADO doen. De hele tijd...
Op onze borst kloppen.
Nou, en leunen op het verleden.
Nee, dat klopt.
Nee. Dat zou ik ook niet doen.
Ja, lach maar. Maar als we weer eens in Den Haag spelen, is het rennen voor je leven. Ja. En help ons! Help ons!
Jij zegt zelf leunen op het verleden.
Ze hebben stalen buizen. Ja. Dan zeg ik, noem me bij mijn bijnaam.
Daar kan de rechtvaardige.
Oké, stop met slaan.
Stop met slaan van Bas de
Vanzi. Daarom is hij de rechtvaardige.
Stop met slaan vanaf. Nu.
En dat maakt hem de rechtvaardige.
Ja, zeker. Omdat ik moet ook die jongens iets geven.
Socials hadden we ook op onze dobbelsteen staan. De Instagram tip van deze week. People getting hit by karma. Kennen jullie die?
Oh, ja.
Oh, dat is echt smullen. Dan zie je uit een auto bijvoorbeeld... is iemand aan het filmen. En die wordt ingehaald heel hard door een auto. En die zegt, yo, fucking bitch! En omdat hij dus die kant op schreeuwt... ziet hij niet de auto voor hem vielen. En knalt hij vol op. En dan zie je die mensen die filmen.
Ja, heerlijk is dat, hè?
Maar is de mensheid toch ver gekomen, hè? Ja. Dat hebben toch veel bereikt.
Nou, en ik vind ook altijd leuk die boxers. Die dan tijdens die, de perspresentatie... Ja. En dan gaan ze heel tof lopen doen... en niet een handje willen schudden of spugen. En die worden daarna in elkaar gemapt.
Ja, ja, precies. Ja, die zijn er ook.
Hit by
karma. Ja, ja, people getting hit by karma. Onthoud die. Influencers in the wild is ook een tip waardig. Ja, dat is geweldig. Want dan zie je dus de influencer. Je ziet dus niet het filmpje van de influencer.
Maar
je
ziet gefilmd worden.
Van andere mensen die ook op dat strand waren. Ja. Of ook op dat festival. En dan zie je dus een ontzettend popje zo op de camera aflopen. En dan filmen ze dat van boven. En dan ligt er op de grond iemand oud. Oh. In zijn gebraksel te stikken. En het kloosje, ja, dan zie je die man niet op de grond. Je ziet een meisje die in slow motion tussen paarden loopt. En één paard gaat achterlangs. Een paard komt vlak bij de camera langs. Een paard beukt haar volledig aan de kant. En alles gaat in slow motion. Het is heerlijk om te zien. Dan heb ik ook nog een docutip op Videoland. Ons eigen Videoland. En daar zat ik nog wel even over na te denken. We doen er soms wel een beetje lachen over alle streamers. Maar überhaupt voor acteurs is het natuurlijk fantastisch dat al die streamers opeens met een gigantische bak geld gaan smijten om meer content te maken. Maar ik vind ook, al zaten we niet bij RTL, dan kun je toch wel trots zijn op het feit dat wij een van de echt heel weinige landen op aarde zijn die een lokale nummer 2 streamer hebben met Videoland. Dus ja. In Duitsland heeft dat niet. Frankrijk heeft heel veel landen.
Amerika heeft geen de lokale nummer 2.
Ja, Amerika die heeft het als enige wel. Ja. Maar daarom zijn ik ook heel spaarzame land. Ja. Goed. Maar op Videoland, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb wel het interview van Ingmar Felicia bij Humberto gezien en de trailer. Het gaat over Jehova's. Over de Jehova-getuigen. Ja, maar ik ben opgevoed met Jehova-getuigen. Zijn hele brave mensen die aan de deur komen, die hun voeten tussen zetten en die zeggen: nee, ik kom u het woord van God brengen. En dat je dan kan zeggen: zet maar in de schuur. Maar dit gaat heel veel verder. Gaat dat zien. Jehova's van God los op Videoland. Tot slot de culinaire tip van vandaag. Ik wou jullie, maar daar hebben we niet echt meer tijd voor, de oorsprong van mayonaise. Maar in heel snel dan op Mallorca waren de Fransen tegen de Britten aan het vechten. Ik weet het is een Spaans eiland, maar goed. De Fransen verjagen de Britten bij het stadje Mahon. Er was een heel lang beleg geweest, dus bijna alles was op. Alle sausen werden met room gemaakt. Er was geen room meer te krijgen. En dus maakte de chef een saus met olijfolie. En dat werd de salsa mahonaise. Het is één ei op kamertemperatuur. Een beetje citroensap, een beetje azijn, een beetje mosterd, zout en een lel olijfolie. Je doet het in een beker, je doet de blender ervan onder, je zet hem helemaal op de grond. Je doet hem aan en je gaat heel langzaam met de blender naar boven. En je hebt mayonaise. En je hebt superlekkere mayonaise die je 3 dagen in je ijskast kan bewaren. En heerlijk kan eten. Ik ben er doorheen.
Mallorca, dat is een bedevaartsoord voor Peter Beens. Hè? Je gaat ieder jaar naartoe.
Ja.
Om daar de Madonna tranen van mij te zien.
Tranen van mij, joh.
De Polonaise is daar ook ontstaan. Nee, stonden ze in de rij.
Die komt uit Polen. Nou, dat was hem.
Okay. We gaan nog even door de reacties heen. Want we zeiden het al, dit is de reguliere uitzending. Die is lekker lang vandaag. Dat is altijd zo, hè? Als we elkaar een tijdje niet gezien hebben.
Ja, dan moeten we echt even bijkletsen. Kletsen.
Dus doe er je voordeel mee. Loop nog een rondje of luister een andere keer verder. Maar we hebben ook de petje af. Dat is de andere week. Kun je lid van worden. Ga naar
petjeaf.com/RubenTelRuben.
En voor €2 per maand heb je dan 2 extra podcasts. Gek huis.
Bam, kutje.
Maria de Bruin, die is lid geworden van Petje Af. En die zegt, te trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse kan niet zonder een goede podcast. Dus neem mijn petje af. Jullie podcast bevat stukjes van verfijne cultuur. Maar ook genoeg slap gelul. Dank, heer.
Hey, veel plezier op de Via Gladiola. Sterkte daar.
We lopen lekker met je mee.
Ja.
Ralf uit Veghel zegt, wat een superleuke podcast. Alle reguliere geluisterd tijdens het klussen in mijn nieuwe huis. Dat maakt het werk een stuk minder vervelend. Nu bezig met een inbouwtoilet. En dan binnenkort een fantastisch heerlijk kakken op de klank van jullie stemmen. Ga zo door.
Mooi.
Ik voel me aangerand. Ja.
Maar staat het echt of heb je dit verzonnen?
Nee, zit hij dus tijdens het kakken?
I kid you, ja? Hier zo, Veghel.
Dat is toch een worlds collide, ja, verfijnde cultuur.
Binnenkort fantastisch hele kakken op de klank voor jullie stemmen. Ralf!
Rowan Cinema, die wordt ook lid van Petje Af. En die zegt, eindelijk besloten om mijn kale haardos te voorzien van zo'n kek petje. Ben al jaren fan en heb dit jaar besloten om jullie eens live te gaan aanschouwen. Oh, tot Tafkalmania in de Ziggo Dome. Gezellig. Dan nog eentje, Rogier de Groot. Arriba! €24 voor een jaar extra Ruben Teel Ruben content. That is value for money. Na een paar maanden gratis meelachen op Spotify vond ik het hoog tijd om mijn sombrero eens goed af te nemen voor de podcast. Dank jullie wel.
Bij money wees je op jezelf, hè?
Ja, zei je bek.
Adofans! Accountant! Keer terug!
We hebben heel veel reacties.
Heel leuk, dank daarvoor. Zeer gewaardeerd.
We blijven ze voorlezen en keep them coming.
Keep them coming. Tot slot.
Inspiratie.
Tot slot, dames en heren, beste luisteraars, beste vrienden. In augustus 45, toen de oorlog al verloren was voor de Duitsers, vocht Japan nog door. Hitler dacht met Japan zo'n goede ally te hebben. Die zei, dit volk is al 3000 jaar niet verslagen. We kunnen deze oorlog niet verliezen. Gebeurde uiteindelijk wel. Twee keer hebben de Mongolen geprobeerd om aan wal te komen bij Japan. Is niet gelukt. Ze hebben zich altijd beschermd gevoeld door de goden. Uiteindelijk door de bommen op Hiroshima en Nagasaki. We hebben waarschijnlijk allemaal Oppenheimer gezien de afgelopen jaar.
Daar was ik 3 dagen ziek van, zeg. Hey.
Is die oorlog bruut tot een einde gekomen? Je kunt je afvragen of het nodig was.
Ja,
het Japanse volk was al verslagen.
Ja.
Het moest in een rap tempo worden afgesloten, dit hoofdstuk. En dat had heel veel consequenties voor de Japanse bevolking. Er kwam een Amerikaans bestuur. De keizer van Japan werd, zijn macht werd gedecimeerd. Werd een symbolische keizer. En tot 1952 runden de Amerikanen Japan. In 1954 kwamen er twee bepalende films uit in Japan. Die belangrijk zijn geweest voor het verloop van de geschiedenis van de film. Eén daarvan gaan we ooit een keer bespreken. Dat is de Seven Samurai.
Ja.
En de andere film kwam heel toevallig tot stand. Er was een producent op weg naar Indonesië om een film te maken over de oorlog. Maar je weet, de Japanners hebben Indonesië ook bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog. En met de Jappenkampen is er vreselijk huis gehouden. Dus de Indonesische overheid besloot op het laatste moment om een aantal Japanse acteurs geen werkvergunning te geven. Heel veel Japanse acteurs hadden in Japanse oorlogspropaganda gewerkt. Als acteur of als filmmaker. En werden dus ook door de Amerikanen als oorlogsmisdadiger gezien. Dus deze producent, Tanaka, gaat onverrichte zaken weer terug naar huis. Vliegt over de oceaan en denkt, wij moeten voor onze filmmaatschappij toch wel een film hebben. Want alles staat in de startblokken. Wat kan ik nou in godsnaam doen? Niet lang daarvoor hadden de Amerikanen met de waterstofbom geëxperimenteerd bij een atol. Die knal was 2,5 keer groter dan ze verwacht hadden en 1000 keer heftiger dan de bommen op Hiroshima en Nagasaki. 1000 keer heftiger. Er was een boot in de buurt, de Lucky Dragon, vissersboot. Ja, die werd totaal radioactief. De bemanning was totaal geblakerd en stierf binnen afzienbare tijd. De hele visvangst ging verloren. Het was een grote internationale rel die de betrekkingen tussen Amerika en Japan enorm op scherp heeft gezet. En dat verhaal zat bij die producent in zijn hoofd en dacht, wat nou als ik een film maak over een monster wat in de diepte leeft van de zee en door een nucleaire ramp tot leven wordt gebracht.
Wow.
En dan in Tokio gaat huishouden. En dat is de geboorte geweest van Godzilla.
Ja, precies.
Godzilla, of zoals hij toen heette, Gojira. Gojira is een samenraapsel van het woord gorilla en een Japans woord voor walvis. Maar Gojira schijnt ook een bijnaam te zijn geweest voor een hele dikke medewerker van de film. En er wordt ook gezegd dat het een prijsvraag was. Wie heeft er een goede naam voor onze
film?
Monster movie? Waarschijnlijk is het een samenraapsel van al deze verhalen.
Nou ja.
Maar in 1954 werd die gemaakt. Het was tot dan toe de duurste Japanse film ooit. $900,000. En het was innovatief op allerlei vlakken. Je had in Amerika het monster van 20.000 fathoms diep. Dat was ook een soort reptiel wat huis ging houden in New York. Daar was het een beetje een rip-off van. Ja. En King Kong werd opnieuw uitgebracht. En dat was een hele grote aap die ook...
Ook uiteindelijk in New York.
New York, maar zonder enige, zeg maar, moreel besef of reden. En het bijzondere, en daarom is denk ik Godzilla zo ontzettend groot geworden als character, is dat hij symbool staat voor de angst die de Japanners hadden voor de atoombom. Het monster is gehavend. Hij heeft allemaal littekens op zijn rug. En heel veel mensen die de atoomaanslag hadden overleefd, hadden ook die littekens. Dus het staat symbool voor de trauma, maar ook voor de voortdurende dreiging van iets wat onverslaanbaar is.
Ja.
Want Godzilla is onverslaanbaar. Ja. Uit is op vernietiging, maar ook iets wat zo... vernuftig in elkaar zit, zo'n wonder der natuur, dat je er ook weer een soort bewondering voor hebt. Want in de eerste film van velen gaan ze hem proberen te vermoorden, Godzilla. Want hij,
ze moeten hem stoppen.
Hij maakt alles kapot.
Ja.
Maar de wetenschapper in de film, die denkt, ja, maar als we het kapot maken, dan zullen we nooit weten wat het is. Dus we moeten het onderzoeken, we moeten weten. En we moeten onze grootste angst overwinnen en leren te begrijpen. Dus er zitten heel veel bijzondere lagen in. King Kong werd gemaakt met stop motion. Dat is dan een poppetje wat steeds verplaatst wordt. En,
ja, dat 24 beelden per seconde.
Ja.
Als je een filmpje maakt, dus dat deden ze dan meestal 12 foto's, deze is door de helft. En daarom dat het wat schokkiger is.
Ja, ja.
En dan 12 fotootjes heb je in een seconde filmmateriaal. En dan zo maakten ze dan die hele film.
Ze hadden berekend dat het dan 7 jaar zou duren om deze film te maken. Dus de eerste innovatie voor de film was een man in een pak. Ze maakten een pak. En daar zat een man in die vaak flauw viel. Want het was te heet. Hij kon maar 3 minuten in de pak zitten.
Ja.
Ze hebben de eerste 10 jaar tegen niemand verteld dat er een man in het pak zat. Niemand wist... Het was, kijk, als wij nu naar zo'n film kijken, denk je, het ziet er allemaal zo ouderwets uit. Dat was het nieuwste van het nieuws. Er waren geen tutorials ook om iets te leren. Je had geen internet.
Nee.
Dus het was zo innovatief, omdat dit de eerste keer was dat je een monster in een pak had met een miniatuurstad.
Ja.
Dus mensen die in de bioscoop in Japan, in Tokio, de film zagen hun eigen bioscoop waar Godzilla voorbij liep en gingen gillen. Want ze dachten, zit jij nu in?
zo grappig kan je je niet voorstellen.
Ja.
Net als dat Attack from Mars of de radioshow van Orson Welles.
Ja.
Dat het gewoon zo echt was dat het...
Dat mensen de politie gingen bellen.
En dat is zo goed in Three Amigos. De film Three Amigos, waarin Chevy Chase, Martin Short en Steve Martin als filmhelden worden hun film wordt gezien ergens in een dorpje in Mexico. En zij denken, dat is echt. Dus we gaan hun inhuren om ons te helpen om de grote bandiet El Guapo te verslaan.
Ja.
El Guapo. Oh, wow.
Nou ja, mensen hadden en sterker nog, de producent en de regisseur. De producent was Tanaka en de regisseur Honda. Allebei moesten die gedwongen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog vechten. Hebben ook nog vastgezeten in krijgsgevangenkampen. En mochten heel lang niet werken, omdat ze oorlogsmisdadigers waren. Side story. Die lopen naar Tokio en zeggen: oké, we gaan dus dit gebouw gaan we nabaken. Dit gebouw wordt gecrushed. Dit verbrand. Dit stort in. Tot een politieagent dat hoorde en ze gearresteerd heeft.
Nee, het is een vergadering. Ja.
De film wordt een groot succes. Een van de grootste successen uit de Japanse filmgeschiedenis. En dat was nodig ook. Want de maatschappij die hem uitbracht was bijna failliet. Al het geld zat erin. Het is ook de eerste Japanse film die naar Amerika is gegaan. Wat gek is, want in die tijd stond de Japanse filmindustrie onder censuur van Amerikanen. Er mochten geen zelfmoordpogingen in een film te zien zijn. Want dat zou refereren aan Pearl Harbor, de kamikaze-vliegtuigen, waar Amerikaanse soldaten bij waren overleden. En in de eerste Godzilla pleegt daar iemand zelfmoord om met een geheim van een bom naar de bodem van de oceaan te kunnen zinken. Godzilla ontsnapt. Dat was een vorm van kamikaze.
Ja.
Daar stapte het Amerikaanse publiek kennelijk overheen. De film is wel helemaal opnieuw geëdit. Er is iemand naast gaan zitten en zegt: dit gaat eruit, dit gaat eruit, dit gaat eruit. En er zijn scènes toegevoegd. De film is helemaal gedubt. Dus helemaal in het Amerikaans wordt gesproken. En er zijn gewoon scènes ingeknipt van een Amerikaanse professor die in flashbacks op de gebeurtenissen terugkijkt.
Jezus.
En zo is hij uitgebracht. Eerste
schaamteloos.
Moet wel Amerikanen zitten.
Schaamteloos.
Die is de hoofdrol.
Maar het werd de eerste Japanse film die in Amerika niet alleen meer dan 1 miljoen, maar meer dan 2 miljoen opbracht.
Nou, maar het is ook, sorry dat ik nog heel even op inhaak. De Amerikanen hebben na de Tweede Wereldoorlog alle landen die koloniën hadden gezegd: kap daarmee, dat is niet meer van deze tijd. Je moet niet koloniseren. Om vervolgens al die landen te koloniseren op nieuwe wijze. Maar dit is de schaamteloze oude wijze.
Amerika is eigenlijk gewoon één grote kolonie.
En een kolonie. Ja, dat ook nog eens. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar ik bedoel,
wij zijn nu hier en wij blijven hier. En dat mogen jullie niet ook doen.
Nee, maar ze hebben tegen Nederland gezegd: als jullie niet uit Indonesië stappen, dan krijgen jullie geen geld. Dan krijgen jullie Marshallplan niet. Dan krijgen jullie niet het geld om je land op te bouwen. Maar dat was niet alleen je geld om het land op te bouwen. Dat was ook gelijk investeringen. Het waren topnotch deals die daar gesloten werden.
Ja hoor.
Dus, maar als je dan dit hoort, dat ze goddomme ook nog eens een film gaan herknippen en daar een iemand van zichzelf inplaatsen als wijze professor. Schaamteloos.
En heel veel mensen die in Amerika fan werden van die film kenden dus alleen maar de Amerikaanse versie en wisten niet dat er gewoon nog een originele Japanse versie was. Er komt een vervolg. De Godzilla Rides Again. Godzilla Rises Again, 1955. Dan komt er Godzilla versus King Kong.
Toen al,
62.
Ja.
Dan komt er Mora versus Godzilla. In 64. Dan komt er in 64 nog een film. In 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75. Dat is dan klaar. Dat is de Heisei-serie. Dan komt er een nieuwe serie. The Return of Godzilla, Godzilla versus Biollante, Godzilla versus King Ghidorah. Dan komt er een Millennium-serie. Dit is de langst lopende
franchise
ooit. Met meer dan 50 films.
Wow. Daar kan zelfs Police Academy niet tegenop.
Nee.
Dat is Amerikaans. Het is wel van die Amerikaans. Het is allemaal Amerikanen.
Maar meer dan 50 films?
Ja. Want het is namelijk overgegaan van Japan naar Amerika.
Ja.
Japan heeft er heel veel gemaakt. Toen heeft Amerika weer de draad opgepakt. En die films vonden ze in Japan zo slecht dat zij weer een nieuwe tegenserie zijn.
Ja.
Ja.
Oh, wat goed.
En nu, op dit moment loopt de laatste in de bioscoop, tot de meest recente, waarin Godzilla het wederom met King Kong uitvecht. En dat betekent dat Godzilla inmiddels van 1954 tot 1924 70 jaar oud is. Ja. Hij heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ja. En hij is dus ereburger van Tokio.
Hij is de ereburger van Tokio.
Nou, en ja, ik was dus in Japan, kom ik weer. Maar in ieder geval, daar was gewoon, weet je, zoals de bijenkorf, maar dan alleen maar voor comics en superhelden. Maar daar heeft Godzilla gewoon echt wel gewoon bijna een hele verdieping.
Een eigen verdieping.
Is niet normaal.
Ja.
Wat is? Ik heb een Godzilla boxershirt gekocht.
Ja, hè?
Ja, nou, en vooral de reboot, de laatste vier films van de Amerikaanse versie. Onder andere met Bryan Cranston van Breaking Bad.
Ja.
Die zijn echt wel weer heel goed, hoor. Het zijn toch heerlijke films.
Nou, zeker.
Volgens mij zag ik zelfs een trailer voorbij komen waar King Kong een kind heeft en dan samen weer tegen Godzilla gaat. Maar dat
is een beetje zoals Batman en Spider-Man. Ja, hè? Het is een verhaal wat zich maar opnieuw blijft uitvinden.
Ja. Godzilla. Maar dat betekent dus ook dikke.
Nou ja, dat moet een bijnaam geweest zijn van iemand die
dat zou ook
mijn. Ja, precies. Mijn bijnaam in de jaren 20, 30 van Donker Amsterdam. Godzilla.
Oh,
is Godzilla. Snel aangenezen slaan met knuppels.
Nou, maar je bent natuurlijk zo sterk als een gorilla.
Precies. En wie is daar opeens? De held.
Basterbatie. Bas. Terbatie. Terbatie.
Ik ben Terbatie.
Ja, we hebben ook een quote van de week. Die sluit wel enigszins aan bij de oorlog die net eventjes, de Tweede Wereldoorlog die net ook aangestipt werd. De Franse bioloog Jean Rostand zegt in 1939, zinspelend op Hitler en zijn minachting voor mensenlevens: dood je er één, dan ben je een moordenaar. Dood je een miljoen, dan ben je een veroveraar. Dood je iedereen, dan ben je God. Stalin heeft hier later een eigen draai aangegeven en die zegt: één dode is een tragedie, 1 miljoen. Is statistiek.
Wauw.
Het zijn geen vrolijke quotes. Nee. Dat geef ik u ook
super
mee.
Super inspirerend.
Maar ja.
Volgende week is het Goeie Vrijdag. En dan doen we een backstage waarin we door de wereldreligies heen gaan. En kunnen kijken of we voor ons sombrero-leger een passende religie kunnen samenstellen van alle upsides van de diverse geloven.
Dat wordt ook in zo'n kerk, hè? Kijk, in de kerk heb je vaak of keppeltjes of kleine dingetjes. Ja. Maar die sombreren, dus je zit ook echt ruim in kerken dan. Ja. Want je kan niet.
We moeten een buitenkerk hebben.
We moeten een buitenkerk
hebben. En we dachten van een zomer. Kerk met een bar.
Ja, hè?
Kijk, nu zijn we aan het nadenken. Oké, dat allemaal volgende week, lieve luisteraar. Ja. Als u daarbij wil zijn, dan gaat u naar petjeaf.com/RubenTelRuben. En voor 2 euro per maand krijgt u er 2 podcasts bij. Waaronder die knijter religieuze van volgende week. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.